Goedemorgen allemaal.
Sta ik aan? Ja.
Goed, soms zou je willen dat de aanbidding nog even wat langer doorgaat, hè? Ik weet niet hoe je dat hebt ervaren vanmorgen, maar voor mij had het nog wel eventjes even door mogen gaan. Ik vond het bijna jammer dat ik het podium op moest. Maar we gaan het toch doen. Goed, u mag, als u een Bijbel mee heeft, bladeren naar Jozua 22. Jozua 22. Een beetje in het begin van de Bijbel. Omschrijft hoe het volk van Israël het beloofde land in bezit gaat nemen. Jozua 22. Verschillende emoties die streden om voorrang. Er was ongeloof en verbazing. Ze snapten er helemaal niets van. Hoe kunnen ze dat nou doen? Onze eigen broers en zussen, vrienden. We hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Zoveel wonderen van onze God. Ze snapten er helemaal niets van. Hoe is het mogelijk dat zij dit aan het doen zijn? Ongeloof en verbazing. En tegelijkertijd was daar verdriet. Want ze zagen hun broers, hun zussen, hun vrienden zich van God afkeren. En het doet pijn in je hart. Als je mensen van wie je houdt afziet dwalen van de levende God. Dus er was pijn, er was verdriet, ongeloof, verbazing, maar ook heel veel boosheid. Er begon een boosheid op te komen, omdat ze eerder hadden gezien dat het moment dat je je van God afkeert, dat de toorn van God en het oordeel van God over het hele volk heen kwam. Ze waren kwaad om wat zij deden. Wisten ze, dit gaat oordeel over ons brengen. Hier moet iets gebeuren, dit moeten we voorkomen. En met elkaar besluiten ze, we maken het leger klaar. En we gaan dit meteen met de kop en al indrukken. We gaan ze een kopje kleiner maken, dit moet stoppen. Nou, dit is een beetje de situatie in Jozua 22. 10 stammen leven aan de ene kant van de Jordaan. 2,5 stam leeft aan de andere kant van de Jordaan. De stam van Ruben, Gad en de helft van Manasse. En die 2,5 stam, die zijn bezig met het bouwen van een altaar. Een replica van het altaar wat aan de andere kant staat. En vanaf de overkant zien de 10 stammen dat gebeuren. De 2,5 stam zijn het altaar aan het bouwen. En ze zien dat als trouwbreuk, als afvalligheid. Ze bouwen een altaar voor een afgod. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe kunnen ze zich van God afkeren op deze manier, na alles wat we hebben gezien en hebben meegemaakt met elkaar? De 2,5 stam die aan het bouwen zijn, zijn geen altaar aan het bouwen voor een afgod, maar zijn een altaar aan het bouwen eigenlijk vanuit angst. 10 stammen wonen aan de ene kant van de rivier. Wij wonen aan de andere kant van de rivier. Ja, wij kennen elkaar nog wel. Maar straks, als de generaties verder gaan, dan vergeten ze misschien aan de andere kant van de rivier dat we bij elkaar horen. Dat we één zijn. Dat we dezelfde God hebben. We hebben met elkaar te maken. En daarom besluiten ze, laten we nou een replica bouwen van het altaar, zodat we kunnen laten zien dat we dezelfde God hebben. We horen bij elkaar. We zijn één. En we dienen dezelfde God. Dat altaar is niet om te offeren. Het altaar is een getuigenis van eenheid met de 10 stammen aan de overkant. En aan de overkant staan die 10 stammen staan klaar met het leger om de 2,5 stam te vermoorden en uit te roeien. Want ze zien het als trouwbreuk. Wat zijn ze aan het doen? Ze bouwen een altaar voor een afgod. Hoe is dit mogelijk? Nou, voordat ze de strijd aangaan, besluiten ze nog eventjes om Pinias met 10 stamhoofden naar de overkant te sturen. Om even te horen van jongens, wat is hier aan de hand? Om begrip te zoeken. Om te luisteren van jongens, dit is wat we zien gebeuren. Waarom doen jullie dit? En dan belanden we in vers 30. Jozua 22. Deze verklaring van Ruben, Gad en half Manasse stelde de priester Pinias en de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Pinias, de zoon van de priester Eleazar, zei tegen hen: Nu weten we dat de Heer in ons midden is. Want u bent hem niet ontrouw geweest. Met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. En hierop namen Pinias, de zoon van de priester Eleazar, en de stamhoofden afscheid van de Rubenieten en de Gadieten, en gingen van Gilead terug naar Canaan, naar het volk van Israël. En ze brachten verslag uit. En ook de Israëlieten waren gerustgesteld. Ze prezen God en zagen ervan af tegen de Rubenieten en de Gadieten ten strijde te trekken en hun gebied te verwoesten. De Rubenieten en de Gadieten noemden het altaar getuigen. Want, zeiden ze, het getuigt voor u en voor ons ervan dat de Heere onze God is. Tot zover. Nou, mijn les vanuit dit gedeelte in Jozua 22 is de volgende. Trek geen conclusies op afstand. Oordeel niet over situaties en over mensen zonder de feiten te kennen. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik vind dat een lastige. Ik denk dat het ook een beetje in onze aard zit als Nederlanders. Ik denk dat we een volk zijn met veel meningen. Dat we snel ergens iets van vinden. Dat we ons oordeel klaar hebben. En het is op zich goed om dingen te signaleren. Dat kun je niet voorkomen. Maar de stap verder om daar een oordeel aan te verbinden, gaat vaak te ver. Dus vanmorgen preek ik ook erg voor mezelf. Maar ik denk dat we met elkaar wel gaan herkennen wat ik ga brengen. En de Bijbel omschrijft verschillende beelden van de kerk. Dus de kerk wordt omschreven als een lichaam, als een familie, maar ook als een leger. En in dat leger lijken soms schijnbare tegenstellingen te zijn. Met elkaar vormen we dat leger en soms lijkt het alsof we tegenover elkaar staan, terwijl we met elkaar hetzelfde doel hebben. We staan aan dezelfde kant, we hebben dezelfde aanvoerder, we hebben hetzelfde verlangen en toch lijken er soms dingen te botsen. En Jezus spreekt op een gegeven moment, dat is dan wel over het leger van de vijand, dat een verdeeld leger geen stand houdt. Een leger dat tegen zichzelf verdeeld is, dat zal zichzelf uitroeien en dat zal niet kunnen laten blijven staan. En dat zegt hij op het moment dat hij beschuldigd wordt, dat hij demonen uitdrijft door de kracht van de duivel. Dus het gaat niet zozeer over de kerk dit gedeelte, maar ik denk dat het principe dat als je innerlijk verdeeld bent, dan kunnen we op zijn minst zeggen dat we niet zo slagkrachtig zijn als dat we zouden kunnen zijn. We zijn minder daadkrachtig en we worden minder doelgericht als we niet één zijn en tegenover elkaar staan. En wat is een belangrijke sleutel hier in Jozua 22? Dat is het zoeken van begrip. Pinias gaat met 10 stamhoofden naar de overkant. Jongens, dit is wat we zien. Dit is wat we signaleren. Leg eens uit. Waarom doen jullie dat? Hoe zit het in elkaar? En de leiders kregen het mandaat om dat te doen. En dat is een ontzettend belangrijke sleutel die ik vanmorgen bij u neer wil leggen. Het belang om begrip te zoeken bij de ander. Waarom doet hij dit? Waarom zegt hij dit? Waarom maakt hij de keuze die hij nu maakt? We hebben een aantal jaren geleden een situatie gehad met een teamlid die ver over onze grenzen heen ging met haar gedrag. Dus ze vertoonde dingen die we van onze studenten niet zouden accepteren en waar we ze mogelijk zelfs voor zouden kunnen verwijderen. En wij hoorden daarvan en we wisten dat dat feiten waren, dat het klopte. En we hadden alle reden en hadden ook volledig in ons recht gestaan als we hadden gezegd van joh, dit kan niet zo en we zetten je uit het team. Dit kunnen we niet hebben op deze manier. Je bent ook een voorbeeld en op deze manier ben je een slechte vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. En kun je niet in ons team blijven. En we besloten dat niet te doen. We besloten met haar het gesprek aan te gaan en begrip te zoeken. Van joh, dit is wat we gehoord hebben. Leg eens uit. Hoe zit dat? Klopt het? Waarom heb je het gedaan? Nou, vervolgens kwam er een heel verhaal achter vandaan, waardoor we begrip konden krijgen waarom ze het had gedaan. We keurden het niet goed, het was ook niet goed. Maar we snapten waarom het haar was gebeurd, waarom het haar was overkomen. En we hebben ervoor gekozen toen van oké, het is niet goed, maar we zien dat er berouw is. We zien dat je er spijt van hebt, dat je het anders wilt. En we kiezen ervoor om je genade te verlenen en je in ons team te houden. En dat is, voor haar is dat een keerpunt geweest in haar blik op leiders. Zij was gewend, als ze ook maar iets verkeerds deed, dan dat leiden ze aan de kant schoven en dat ze niet meer gezien werd. En nu merkte ze van oké, ook al ga ik ver over de grens en ook al ga ik helemaal in de mist, dan nog word ik gezien, word ik gehoord, is er genade voor me. En ze heeft zich sinds die tijd ontzettend ontwikkeld. Maar wat was de sleutel? Begrip zoeken. Waarom heb je gedaan wat je gedaan hebt? Hoe zit dat? Weet u, iedereen die hier zit is uniek. U bent allemaal anders daardoor. En doordat we allemaal anders zijn, is het gevolg daarvan dat niemand elkaar volledig begrijpt. Dus mijn vrouw en ik snap een hoop van mijn vrouw. Maar er zijn toch nog wel regelmatig dingen dat ik denk, nou, oké, ik begrijp je denkwijze niet. Het heeft gewoon te maken met het feit dat God heeft ons allemaal uniek gemaakt. We zijn dus allemaal anders en we begrijpen niemand volkomen. En het gevolg daarvan is dat daar spanningen ontstaan. Als je het ander niet helemaal snapt, dan komen er situaties waar daar spanning is. Er is onbegrip naar elkaar. En dan kunnen we op twee manieren reageren. We kunnen actief ervoor kiezen om begrip te zoeken. Of we kunnen het onbegrip laten bestaan. En op basis van wat we zien, een oordeel vellen over die persoon. En wat er dan gebeurt is het volgende. Dus als we onbegrip laten bestaan en we gaan geen begrip zoeken, dan komt er wantrouwen. Waarom doet hij dat nou? Ik snap er niks van. Wat een rare actie. Wat een rare uitspraak. Vreemd. Vanuit wantrouwen komt er afwijzing. Dan doet hij het alweer. Deze persoon is niet te vertrouwen. Vanuit afwijzing gaan we naar verachting. En uiteindelijk sterft de relatie. De andere keuze die we kunnen maken is het zoeken van begrip. Waarom doe je dat? Ik begrijp het niet, ik snap het niet, ik zou dat anders doen. Waarom doe je dat? En de ander kan het uitleggen en dan ontstaat er vertrouwen. En vanuit vertrouwen groeit aanvaarding, respect en wordt je relatie sterker. Ik zal een praktisch voorbeeld geven. Misschien zit u in een team hier in de kerk en bent u iemand die heel erg van de tijd is. Als we 8 uur gaan vergaderen, dan bent u 7:55 aanwezig. En om 8 uur, dan liggen de aantekeningen op tafel, pen er netjes naast. En 8 uur, dan is het starten. En u zit in een team met iemand, echt een mensenmens, heel extravert, altijd met iedereen aan het praten. En die komt dan om 7:50 binnenstormen, gooit zijn jas in de hoek, gaat zitten. En u zit al 10 minuten te wachten. Klaar voor de start. En die persoon die komt binnenvallen. Nou, doet alsof er niks aan de hand is. Normaalste zaak van de wereld. En u denkt, nou, wat een raar gedrag zeg. Mijn tijd is kostbaar. Ik ben hier toch ook gewoon om 7:55. Ik zit om 8 uur klaar. Hij komt om 7:50 binnen. Wat is dat nou? Nou, dat moet ik eens in de gaten houden. Onbetrouwbaar persoon. Kan je geen afspraken mee maken. 8 uur is 8 uur. En de volgende vergadering gebeurt hetzelfde. Komt weer naar binnen walsen. 7:50. Alsof het heel normaal is. En er gebeurt iets in uw binnenste. Onbetrouwbaar persoon. Nu doet hij het alweer. En in je hart begin je dan iemand af te wijzen. Begin je hem te wantrouwen. Begin je wat afstand te nemen. Nou, daar moet ik even voor oppassen. Niet te dichtbij deze persoon, want daar kun je niet mee werken. Terwijl de andere persoon in eerste instantie niks in de gaten heeft. En dat is een echt mensenmens. En die denkt, nou, die was onderweg en die komt een broer of een zus tegen. En die had net een nood, had iets vervelends meegemaakt. En je kan natuurlijk niet zomaar dan weglopen en doorgaan. Dan heb je gewoon eventjes oog voor die persoon en je troost hem eventjes. Je geeft hem wat bemoedigende woorden. Dat is belangrijker dan de vergadering om 8 uur starten. Waarom? Ik wil de Heer Jezus vertegenwoordigen aan die persoon. Die zou ook niet zomaar doorlopen. Dat is de motivatie van die persoon die te laat was. Op het moment dat je begrip zoekt, dan kom je bij elkaar en denk je, nou, ik ben niet blij dat je te laat was, maar ik vind het wel iets moois. Op het moment dat je dat niet doet, dan ontstaat daar dus verwijdering. En de persoon die steeds te laat is, die merkt op een gegeven moment ook wel dat de andere persoon, die wordt wat koeler, die wordt wat gereserveerder. En die denkt bij zichzelf, nou, dat is een raar persoon. Wat is die kil zeg, als ik binnenkom 7:50? Nou, dan kan er nog ineens een glimlachje vanaf. Hij zegt nog net goedenavond, maar het gezicht waarmee dat gaat. Jongen. Dat is toch ook niet vriendelijk? Dat is niet echt een getuigenis van het koninkrijk van God. Onze vriendelijkheid zijn overal bekend. Nou, bij hem niet. En er begint ook iets te borrelen van, nou, dan moet ik eens in de gaten houden dat het volgende keer weer zo is. Mijn koelkast is nog warmer dan die persoon. Even opletten. En er begint wantrouwen te komen. Volgende keer gebeurt het weer. Afwijzing. En de relatie sterft. Wat is de sleutel? Begrip zoeken. Waarom doe je wat je doet? Waarom gebeurt dit? En vanuit begrip kan vertrouwen groeien, aanvaarding, respect. En worden de relaties sterker. Nou, ik vind oordelen een lastig thema. Ik weet niet hoe dat zit met u. Wel oordelen, niet oordelen. Wanneer mag je oordelen? Wat zijn de voorwaarden om te oordelen? Omdat de Heer Jezus geeft er ook schijnbaar tegenstrijdige berichten over. De ene keer is het oordeel niet, zodat je niet geoordeeld wordt. En de andere keer zegt hij, als je oordeelt, laat het een rechtvaardig oordeel zijn. Ja, wat is het nou dan? Niet oordelen of rechtvaardig oordelen? Ik denk dat het alles te maken heeft met gezag en met verantwoordelijkheid. Dus in mijn gezin heb ik gezag, ben ik verantwoordelijk. Dat betekent dat er situaties zijn dat ik wel moet oordelen. Omdat het mijn verantwoordelijkheid is, mijn taak is, omdat het belangrijk is om soms een oordeel ergens over te hebben. Over het gezin van de buren heb ik niks te vertellen. Het zou wat zijn als ik naar de buurman zou gaan. De buurman, ik zag gisteravond je kinderen om 9:00 nog buiten spelen. Dat wil ik morgen niet meer hebben hoor. 8:30 naar boven, tandjes poetsen, in de pyjama, verhaaltje lezen, 9:00 liggen ze in bed. Dat klopt niet. Waarom niet? In mijn gezin kan ik dat wel doen. Daar heb ik verantwoordelijkheid. Over het gezin van de buren niet. Vorige week sprak hier Wim Hornbach, geloof ik, van de vier musketieren. Dat zou wat zijn. Ik ken hem niet. Ik heb daar niks mee te maken met die organisatie. Zou wat zijn als ik hem ga bellen. Van Wim, moet je luisteren. Dat met die mannen, dat vind ik allemaal maar niks hoor. Je moet met vrouwen aan de gang. Stop met al die mannen. Je moet met vrouwen bezig gaan. Rode shirtjes met de vier erop. Blauwe shirtjes met een 5, dat is veel beter. Je moet hier recht mee kappen, dat is niet goed. Ik heb daar niks mee te maken. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid over wat hij doet. Dus ik kan daar ook ik mag daar ook geen oordeel over hebben. Waarom? Ik heb ook geen inzicht over wat hij doet. Ik weet niet waarom hij de keuzes maakt die hij maakt. Ik ken zijn hart niet. Dus ik ben op geen enkele manier in staat en in de situatie om een oordeel te hebben over wat hij doet. In de kerk is hetzelfde. Of nou, laat ik het op onze eigen school betrekken. Ik heb iemand die leidt bij ons de evangelisatie. Nou, stel dat er een student naar hem toe komt. En die zegt iets over zijn coach. Ja, ik heb een coachingsgesprek gehad. Nou, dat was raar zeg. Klopt er helemaal niks van. En die heeft een beetje een naar gevoel eraan overgehouden. En daar iets uitgehaald dat hij een advies heeft gekregen. Wat nou, daar kan hij niks mee. En die jongen die de evangelisatie leidt, die hoort dat en die komt vervolgens naar mij toe. Nou Pieter, met die coaching bij jullie is helemaal niks hoor. Ik hoor dit van die student, nou daar klopt niks van, daar moet je mee stoppen. Je moet die persoon niet laten coachen, want die kan er helemaal niks van. Hij heeft er helemaal niets mee te maken. Hij heeft er geen inzicht over. Hij weet niets over coaching, hoe we het doen. Hij weet niets over de personen die coachen. Hij is op geen enkele manier in staat om een goed oordeel te vellen over de coaching die we doen. En het moment dat hij dat wel doet, stapt hij buiten zijn gezagsgebied. Over evangelisatie kan hij meedenken, kan hij zijn oordeel hebben. Dat is zijn taakgebied, zijn verantwoordelijkheid. Kan hij over inspreken. Over coaching, dan gaat hij over een grens heen. In de gemeente is hetzelfde. Op het moment dat je het tienerwerk leidt, hoef je geen oordeel te hebben over het kinderwerk. Het is ook ergens is dat ook heerlijk dat je niet overal iets van hoeft te vinden. Geeft ook heel veel ontspanning. Dat is mijn taak niet. Heer, ik zegen ze. Ik laat het los. Je kunt ook geen oordeel hebben omdat je niet het hele plaatje hebt. Soms zijn we in de positie om te oordelen. Moeten we begrip zoeken en een rechtvaardig oordeel vellen. En soms zijn we niet in de positie om te oordelen. Stap je naar achter. Kun je dingen signaleren, maar je laat het voor wat het is. Heer, ik zegen ze met wijsheid. Ga u weg met ze. Paulus omschrijft in Efeze het volgende. Hij zegt, geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen voet. En dan omschrijft hij, neem geen aanstoot. Laat boosheid en bitterheid geen plek krijgen in je hart. Dus hij zegt eigenlijk, je geeft de duivel voet, je geeft de duivel ruimte door onder andere aanstoot te nemen. En aanstoot is een oordeel in je hart. Dus het geeft de duivel geen ruimte door oordeel in je hart te nemen. En hoe ontdek je dat je een oordeel in je hart hebt? Nou, vaak word je cynisch over andere mensen of over organisaties. Word je wantrouwig? Merk je dat je afstand neemt, dat je een stapje terugzet? En Paulus die zegt, wees vriendelijk, wees barmhartig, vergeef elkaar zoals u zelf vergeven bent. En het gevaar met dit soort preken, en nogmaals, ik preek ook voor mezelf, maar ik kan wel eens in de kerk zitten en dan hoor ik een preek en denk, oh, dat zou die eens moeten horen. Dat is een goede preek voor die. Nou, als die dat zou toepassen, goh, dat zou goed voor hem zijn. Nou, met deze preek, als u hier zit en je denkt, oh, dat zou die eens moeten horen. Nou, misschien is dat er wel een signaal dat u aanstoot heeft genomen in uw hart over het gedrag van die persoon. Dus als u denkt, nou, dat is wat voor die, dan is dit een goed moment om even uw eigen hart te checken. Heeft u aanstoot genomen aan die persoon? Wie heeft er wel eens gehoord van parels voor de zwijnen werpen? Oké. In wat voor context horen we dat meestal? Wie kan daar iets van licht over laten schijnen? Als u hoort over parels voor de zwijnen werpen, waar gaat het dan over? Ja, dus je gooit iets kostbaars weg voor niets. Iemand anders die daar nog iets over aan kan vullen? Wat is dan het kostbare meestal waar we over praten? Je talenten, ja. Andere dingen? Je woorden. Het evangelie. Ja, dat is de uitleg die we heel vaak horen over dit gedeelte. Dus het moment dat we parels voor de zwijnen werpen, dan zouden we het evangelie aan iemand vertellen die daar nog niet aan toe is. Er staat letterlijk, geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Want die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. En de parels zouden dan het evangelie zijn, die we vertellen aan mensen die nog niet geïnteresseerd zijn. En dat zouden dan de zwijnen zijn. Nou, u voelt het al een beetje. Ik kan nergens referenties vinden waar de Heer Jezus mensen voor wie hij gekomen is, die hij lief heeft, zoveel dat hij zijn leven heeft gegeven voor ze, dat hij zegt, nou, dat zijn de zwijnen. Dus het moment dat we deze woorden van Jezus plakken op evangelisatie, dan denk ik dat ook dat we een beeld van God creëren wat niet het juiste is. Parels voor de zwijnen werpen heeft namelijk niets te maken met evangelisatie. En ik wil het even lezen in de context. Matthäus 7 staat het, zoals u het mee wil lezen. Ik ben hard op zoek naar de timer, Harold, maar ik heb hem nog niet gevonden. Hij staat niet aan, oké. Nou, zit ik goed mijn best te doen om te kijken waar staat dat ding, zodat ik netjes binnen mijn tijd blijf. Oké, dus ik hoef niet, dan ga ik me daar niet meer nerveus over maken. Goed, Matthäus 7, daar staat het volgende. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zus, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit uw eigen oog en pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broer of je zus te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Nou, over de honden en de zwijnen zijn verschillende opties, dat wil ik even laten liggen. Maar parels staan voor iets moois en voor iets kostbaars. En als ik lees in de context van dit gedeelte, dan gaat het over oordelen. Een ander de maat nemen. En wat is dan het kostbare waar we over praten? Wat is hetgene wat vertrapt en wat verscheurd kan worden door oordeel en door een ander de maat te nemen? Ik denk dat het te maken heeft met vriendschappen, met relaties, met de broederband die we met elkaar kunnen hebben. Misschien zelfs onze relatie met God zal eronder lijden op het moment dat wij gaan oordelen en een ander de maat nemen. De Bijbel zegt: bescherm je hart boven alles wat te beschermen valt. Ik denk dat het belangrijk is dat we als christenen ons hart beschermen tegen oordeel en kritiek en het nemen van aanstoot. En ik stel een beeld van de kerk, is dat we een leger zijn en we met elkaar hebben een duidelijke missie. We hebben marsorders gekregen van onze grote leider, van de Heer Jezus, de grote opdracht: ga en maak discipelen. En de wapens die we hebben gekregen zijn een hart vol van liefde. Dus het woord van God en is de kracht van de Heilige Geest. En we mogen gebied in bezit nemen en zijn koninkrijk brengen op aarde. En ik heb iets ontdekt. Dat soms kunnen we zo bezig zijn met de grote opdracht. Zo bezig zijn met werken in de kerk. De taken die we hebben met onze verantwoordelijkheden. Dat we het grote gebod, elkaar lief hebben en God boven alles, uit het zicht raken. Wij hebben een aantal jaren een gemeente gepionierd met vrienden van ons. 3,5 jaar ons hele hebben en houden eraan gegeven. Mijn vriend die leidde dat en we zagen elkaar minimaal 5 keer in de week. En we waren altijd bezig: hoe kunnen we het koninkrijk van God brengen in Emuiden? Hoe kunnen we mensen winnen voor Jezus? En we baden ervoor en worden acties en campagnes van alles en nog wat. En na 3,5 jaar bleek dat hij een dubbel leven had. Dat hij een jaar lang een gokverslaving had gehad. Dat hij zijn hele vermogen, zijn hele bedrijf en meer dan dat, alles had hij vergokt. En terwijl wij keihard met elkaar bezig waren met de grote opdracht en hij een jaar lang door de diepste crisis in zijn leven heen ging en ik hem 5 keer per week zag, heb ik het niet gezien. Ik heb het niet gezien. We zagen elkaar bijna dagelijks en we waren zo bezig met de grote opdracht dat het grote gebod, elkaar lief hebben, hadden we eigenlijk geen tijd meer voor. De ander zien, het hart horen van de ander, hoe gaat het met je, waren we veel te druk voor. En uiteindelijk, dit is de oorzaak ervan geweest dat dit werk gewoon volledig is gestopt. We hebben de kerk aan God teruggegeven. En daar kun je boosheid over hebben, wat we gedaan hebben. Ik heb hem vergeving gevraagd van: joh, wil je mij vergeven dat ik jou niet gezien heb? Dat we maar aan het werk waren, dat we een werkrelatie hadden ontwikkeld in plaats van een hartsrelatie. En dat we het grote gebod uit het zicht geraakt zijn. En ik denk, op het moment dat we vol zijn van Gods liefde en dat we druk bezig zijn met het liefhebben van de ander, dan heeft oordeel en kritiek en aanstoot al veel minder ruimte om te wortelen in ons hart. 1 Korinthe 13, een bekend gedeelte, daar staat: de liefde is geduldig, zij is vriendelijk, ze is niet jaloers, ze pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. En soms dan heb ik het gewoon nodig om eventjes mezelf te checken. Van: hoe zit het met mij? Als liefde het grote gebod is. Als liefde in wezen de drijfveer zou moeten zijn van alles. Hoe zit het dan met mijn liefde? En ik zie dit soms ook wel eens als een liefdestest. En wat ik dan doe, is dat ik mijn eigen naam invul in dit gedeelte. Dus ik zal het nog een keer lezen en dan mijn naam invullen. En nu kunt u in gedachten uw eigen naam hier zetten. Pieter is geduldig. Pieter is vriendelijk. Pieter is niet jaloers. Hij pronkt niet en hij doet niet gewichtig. Pieter handelt niet ongepast. En hij zoekt niet zijn eigen belang. Pieter wordt niet verbitterd. Hij denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar hij verheugt zich in de waarheid. Pieter bedekt alle dingen. Pieter gelooft alle dingen. Pieter hoopt alle dingen. En Pieter verdraagt alle dingen. Als ik dit lees en ik vul mijn naam in, dan voel ik hier en daar nog wel van poeh. Ik ben werk in uitvoering, zeg maar. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar ik ben nog onderweg. Maar ik wil wel dat dit mijn fundament is, dat dit mijn basis is. Heer Jezus, ik wil lief hebben. En ik wil niet te druk bezig zijn met andere dingen, zodat ik dit niet meer kan doen. En hoe kun je je hart beschermen tegen oordeel en kritiek? Het grote gebod. Jezelf liefhebben, je naaste liefhebben en God liefhebben boven alles. En het mooie is dat hier staat, liefde bedenkt geen kwaad. Dat is een eigenschap van liefde. Liefde bedenkt geen kwaad. In het Engels staat er, it keeps no record of wrongs. It will hardly even notice when others do it wrong. Dus liefde houdt geen lijstje bij van de fouten van een ander. Nee, sterker nog, liefde maakt dat je nauwelijks de fouten van een ander opmerkt. Dat is mooi, hè? Persoonlijk vind ik het makkelijker om de fouten in een ander te zien dan het goud in een ander te zien. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Maar liefde, wat doet liefde? Liefde ziet nauwelijks als een ander iets verkeerd doet. En liefde houdt geen lijstje bij van de fouten van een ander. Met andere woorden, liefde geeft een ander het voordeel van de twijfel. Ik snap niet waarom hij het doet. Ik snap niet waarom hij deze keuze maakt. Maar Heer, waarschijnlijk zal hij er een goede reden voor hebben. Ik heb niet het hele plaatje. Ik vertrouw hem. Ik laat het los en ik zeg hem. Liefde gaat uit van het goede. Liefde vertrouwt op de goede intenties van de ander. En liefde geeft het voordeel van de twijfel. En wat zou het mooi zijn als we dat als kenmerk hebben van het leger wat we zijn. Dat we met elkaar de grote opdracht uit mogen voeren. Het koninkrijk van God zichtbaar mogen maken. Met elkaar discipelen mogen maken. En dat we het doen vanuit de grootste kracht die er is in het universum. Vanuit de liefde van God. In Jezus' naam. Amen. Lieve Vader, dank u wel. Heer, dat uw woord levend is, dat uw woord krachtig is. Heer, dat uw woord ook zo concreet is, zo praktisch. Heer, dank u wel. Heer, dat u spreekt, Heer, over oordelen. Aan de ene kant oordeel niet, zodat je niet geoordeeld wordt. Aan de andere kant, als je oordeelt, laat het een rechtvaardig oordeel zijn. Heer, ik bid om wijsheid en om onderscheid daarin. Heer, dat we binnen de grenzen van ons gezagsgebied blijven, van onze verantwoordelijkheden. Heer, ik bid in Jezus' naam, Heer. Heer, dat u ons helpt, Heer. Heer, om het grote gebod, Heer. Om elkaar lief te hebben. Om u lief te hebben boven alles, Heer, dat het onze drijfveer zal zijn, Heer. Heer, ik bid dat u ons opnieuw, Heer, vult, Heer, met uw geest van liefde die ons dringt, die ons in beweging zet. Heer, om goed nieuws te brengen in onze omgeving. Heer, dank u wel voor het mooie werk wat hier gebeurt. Heer, voor de zegen van u die erop rust. Heer, ik bid in Jezus' naam. Heer, dat u ons verbindt met banden van liefde, Heer. Dat u ons verbindt met banden van liefde. Dat we naar elkaar zullen kijken, Heer. Heer, door de ogen van uw liefde. Dat we elkaar het voordeel van de twijfel zullen geven. Heer, dat we vertrouwen in de goede intenties van de ander. In Jezus' machtige naam. Amen.